zou het zijn dat als we gewoon om beurten een vers voorlezen? Heeft ieder het ook in zijn eigen vertaling? Vindt u dat wat? Of, ja? Dan gaan we beginnen van Daniël 2 bij vers 24. Dan mag u beginnen. Daniël 2. Even het hoofdstuk opzoeken, Daniël 2.
Ezechiël Daniël.
Ezechiël Daniël.
Ja.
Daniël 2, en we beginnen te lezen bij vers 24.
En Daniël 2, vers 24?
Ja, en dan lezen we zo door tot het einde.
Ja. Daarom, Daniël verklaart de droom, staat er boven mij. Daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven.
Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Michael en Azaria.
Dat is weer bij vers 25.
Vers 25.
Ik heb klauwboom. Ik moet heel even kijken. Oh. Jij was hier bij 24.
Nou, je kan je het van hier van mij aflezen.
Ja, want er zijn hele kleine aardig. Even kijken hoor.
Die bovenste.
Nou, nee, doe maar niet, want dit zijn kleine letters. Dus ik heb grote.
Vers 25.
Maar vers 25.
Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: ik heb onder de ballingen uit Judea een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten.
Welk vers?
26,
gewoon de volgende.
Oh,
hier.
Nee. 17. Daniël 2, vers 26.
Even kijken hoor. Oh, nee, hier zo.
Zal ik maar gewoon voorlezen?
Ja,
lijkt me wel het beste.
Ja. Het lijkt me leuk,
Oké, vers 26 van Daniël 2, daar ga ik mee beginnen. De koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam was Belsasar: bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen bezwerers, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw dromen, de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door de wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Nu zullen wij u de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de stenen gedeeltelijk van leem, van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en te niet doen, maar zelfs zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouden, houden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar, de uitleg ervan is betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. Koning antwoordde Daniël en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniël en hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniël de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniël bleef echter in de poort van de koning. We hebben de vorige keer hebben we gezien hoe God in een nachtvisioen de droom aan Daniël heeft bekendgemaakt en de uitleg ervan heeft bekendgemaakt. We hebben gezien dat alleen God zelf, alleen de almachtige God, de tijden in zijn hand heeft. Er zijn heel wat mensen die denken dat ze de toekomst kunnen voorzeggen, maar de toekomst, onze toekomst, maar ook de toekomst van de hele wereld, die ligt in handen van God. God heeft het aan Daniël bekendgemaakt, aan zijn dienstknecht. En Daniël is daarmee naar de koning gegaan. Een heel andere manier, ik herhaal het even, ik heb een stukje ook gelezen wat we vorige keer eigenlijk al behandeld hadden. In een hele andere manier is die Arioch tegemoet getreden. Hij zegt, breng mij in bij de koning. Hij stelt geen vraag, hij stelt een eis. En hij weet wat hij zeggen wil. Hij komt daar als dienstknecht van God voor de koning. En hij weet wat de toekomst is. Hij weet dat hij ook niet zal veranderen. Hij komt in de naam van God. Hij staat namens God voor de koning. Het staat er ook een paar keer, we hebben dat een paar keer gelezen zo. Toen zei Daniël in tegenwoordigheid van de koning. Hij moet namens God, staat hier aan de koning, de toekomst van Babel en van de wereld, alle wereldrijken bekendmaken. Uiteindelijk gaat het in dit, helemaal in het boek Daniël natuurlijk, maar ook in dit stukje, niet om die rijken van de wereld. Ze zijn geweldig interessant, maar het gaat uiteindelijk om dat laatste rijk dat komen zal. Dat niet een wereldsrijk is, maar wel een rijk is dat over de aarde zal gaan regeren. Dat koninkrijk dat zal komen en dat niet door mensenhanden zal ontstaan, maar door God zelf zal ontstaan. En dat van een berg afkomt als een steen, komen we daar straks nog wel even op terug, losraakt en dat uiteindelijk al die koninkrijken zal gaan vernietigen. Er blijft van al die majesteit en die macht en de heerlijkheid van deze wereld blijft niets over. En dat hadden de apostelen ons eigenlijk ook al verteld, hè? Dat alles wat deze wereld omvat, zegt Johannes, het gaat voorbij. Het blijft niet, het heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Het Satan bood de Heer Jezus al de koninkrijken en de heerlijkheid van deze wereld aan de Heer Jezus aan. Maar de Heer Jezus weigerde dit niet. Want wij zijn niet verbonden met het tijdelijke, maar met het eeuwige. En we zoeken ook de eeuwige dingen. Dus uiteindelijk gaat dat om dat rijk waar deze man het hoofd van is. We zijn dan in de tijd, als het om Daniël betreft, waarin het hele volk uit het land is weggegaan. Op een enkeling na. En in ballingschap is genomen in Babel of in Assyrië. De 10 stammen naar Assyrië. En de 2 stammen naar Babel toe. En Daniël is als eerste daarin weggevoerd. En die is zo aan het hof van de koning gekomen. Dat betekent dat de God van Israël niet meer in Israël aanwezig is. Er is geen tempel meer. Er is geen offerdienst meer. Er is ook geen altaar meer. Er zijn ook geen feesten meer. Er is ook geen Shechina meer. De heerlijkheid van God is verdwenen uit Jeruzalem. En dat betekent dat er de tijden der heidenen zijn ingegaan. Ik heb dat de vorige keer ook al uitgelegd. Dat Israël een aantal jaren, eigenlijk zou je kunnen zeggen tot het jaar 1948, overheerst is geweest door andere volkeren, door andere staten. En dat we nu weer in een tijd leven waarin we zien dat Israël een eigen regering heeft. Maar dat begon daar dus al toen, in die tijd van Daniël. Daarom lees je dat God zich daar niet meer noemt de God die te Jeruzalem woont, of de God van Israël, maar dat hij wordt genoemd de God van de hemel, de El Shemaya, de God die zich teruggetrokken heeft, maar die nu in de hemel aanwezig is en vanuit de hemel op zijn volk let. Want dat is natuurlijk wel zo. Ja, het wil niet zeggen dat God zijn volk losgelaten heeft. Alleen het volk is niet meer in Israël. Het is ook niet meer in Jeruzalem. Maar waar Israël ook verspreid is geweest over de hele aarde. Ook toen de Israëlieten in Egypte waren. Toen heeft God op dat volk gelet. En voor het volk gezorgd. Dat vinden we in de Bijbel terug. Nou, Daniël komt bij de koning. Hij geeft een bevel aan Arioch. Hij zegt, breng mij bij de koning. Als een bevel. En dan komt hij daarvoor. Voor de koning. En hij is er ook helemaal niet bang voor. Want Daniëls naam betekent God is mijn rechter. Nou, we hebben de vorige keer ook al gezien. Dan zegt Arioch tegen de koning. Ik heb iemand gevonden uit de ballingen van Juda. En die kan u de droom bekendmaken. En ik vind een heel mooi. Ik vind iets heel moois. Want het toont iets als we. Ik wil ook wel graag wat praktische geestelijke lessen. Niet alleen een stukje theorie, maar ook graag wat praktische geestelijke lessen naar voren trekken. Want hier is sprake van degene die over deze hele wereld heerst. Dit is een geweldige potentaat. God heeft hem de hele aarde, alle dieren, over alle dingen gesteld. Hij kan Daniël zo ombrengen. Hij hoeft hem maar met zijn vingers te knippen. En God had koning Nebukadnezar die plek ook daadwerkelijk gegeven. Maar het doet mij ook een beetje denken dat ook wij, als wij tot God naderen, uiteindelijk is God degene die boven alles staat. Niet? En als wij tot God komen, hoe dan? Hier hebben we Daniël, God is mijn rechter. En als we in Daniël een beeld zien van de Heer Jezus, en we lezen die woorden opnieuw, dan wordt heel veel duidelijk. Het is, breng mij voor de koning in de plaats. Al die andere mensen hadden gedood moeten worden. Dat is ook een beetje dit verhaal niet. De koning wilde ze allemaal ombrengen. Had bevel gegeven dat alle wijzen van Babel zouden worden omgebracht. Maar dat was ook eigenlijk onze positie, van alle wijzen van de wereld. En dan zegt de Heer Jezus, breng mij voor de koning. Breng mij in. En hij kreeg tussen beiden. Ik heb iemand gevonden uit de ballingen van Juda. Vorige keer ook al, maar ik vind het ook mooi om dat aan te halen. Iemand uit de ballingen, ze mogen dan ballingen zijn, die ze mag verstrooid zijn. En ik heb iemand uit de ballingen van Juda gekomen en die kan de toekomst die uitleggen. En ook straks zal Israël heel direct merken dat God, ook als ze uit de ballingschap terugkomen, hè, om dat voor u makkelijk te onthouden, zegt de Bijbel dat de tocht die Israël maakte vanuit Egypte naar het beloofde land, dat is eigenlijk vanuit de wereld naar het beloofde land, dat Israël straks diezelfde tocht weer zal gaan maken. Om in het land Kanaan te komen en daar gezegend te worden, maar dan onder leiding van de ware Jozua en de ware Mozes, van de Heer Jezus zelf. Dus al die tijd, ook in Egypte, heeft God wel het oog op zijn volk gehad. We lezen in Jesaja 63, als Israël weer terug is naar het land, ik zal de goede tierenheid van de Heere in herinnering roepen. De loffelijke daden van de Heere, naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan. De grote goedheid voor het huis van Israël, dat hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheid en naar de veelheid van zijn goede tierenheid. Want hij zei, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. Zo werd hij hun tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen als de dagen van weleer. Dus God is zo goed voor Israël. Zo heel bijzonder. God laat zijn volk niet los en niet alleen. Dan zien we dat in vers 26, die twee namen die worden gebruikt, he, Daniel en Belsasar. De koning noemde Daniel Belsasar, maar dat was Daniel met zijn Joodse identiteit, als behorend toch bij Gods volk en niet bij het volk van Nebukadnezar. Zo treedt hij hier op. En dat moet er natuurlijk tegenover Nebukadnezar wel het een en ander wordt rechtgezet. Zeker als de koning helemaal verbaasd is dat Daniel de droom zou kunnen uitleggen. Waarom zou hij zo verbaasd zijn? Ik denk omdat Daniel nog vrij jong was. We denken zo'n 20, 23 jaar. Dan is hij daar aan dat hof. En dan zijn al die oudere, wijze geleerden van Babel, die een leven achter de rug hebben, waarin ze van alles hebben onderzocht. En dan komt er zo'n jonge knul. En die zal de koning dan even de droom uitleggen. Dus ik kan begrijpen dat Nebukadnezar verbaasd is. Dat hij die droom zou kunnen uitleggen, Daniel. En als hij dan voor hem komt, staat hier, hij antwoordde Daniel, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? En dan krijg je het antwoord van Daniel, in de tegenwoordigheid van de koning. En hij zegt, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijze, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers niet kunnen uitleggen. En één keer zegt hij, wat Paulus ook zegt in de Korinthebrief, dat de wijsheid van de wereld wijsheid is bij God. Er is geen enkele wijze in de wereld die kunnen doen wat God kan. En koning Nebukadnezar moet dat weten. Hij moet weten dat er een God is, die boven hem is, zal hij straks horen dat hij dat gouden hoofd is. Er is een God die boven hem staat. Hij kan toch niet doen wat hij maar wil. Hij zegt dat. En daarom zegt hij, Daniel, dat zo heel bijzonder. Hij zegt eigenlijk, ja koning, ik kan dat ook niet uitleggen. Welk mens zou de koning dat kunnen uitleggen? Maar er is een God in de hemel. En eigenlijk ben ik de stem van God. Wat ik tot u zeg, dat zeg ik niet. U moet mij er niet voor aankijken. Ik ben maar een jonge knul, ik ben een jonge kerel. Maar wat ik u laat wezen is de stem van God. Wat ik u laat horen is God spreekt. Dat is hetzelfde, komen we vaker in de Bijbel tegen. Je komt er bijvoorbeeld tegen bij Johannes de Doper. Als het aan Johannes de Doper vragen, wie bent u? Dan zegt hij, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Dat ben ik. Ik ben de stem van God die in de woestijn roept. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is erbij gekomen. Profeten zijn niets anders als de stem van God. En dat moet koning Nebukadnezar moet beseffen. Hij kan niet zomaar Daniël tegenspreken, want Daniël die vertegenwoordigt de stem van God. En dan zegt hij, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijze begeerders niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Dat woordje verborgenheden, dat komt u vaak in de Bijbel tegen, ook in het Nieuwe Testament. En dat heeft altijd dezelfde betekenis. Dat woordje verborgenheid, dat heeft te maken met dingen die voor God verborgen zijn gebleven, die alleen bij God bekend zijn, hè, die dus verder niemand weet, alleen God weet ze. En die God op een zeker ogenblik in de tijd gaat openbaren als de tijd daar rijp voor is. En die allemaal te maken hebben, die verborgenheden, met de uiteindelijke komst van Jezus naar deze aarde toe. En met de komst van het koninkrijk van God naar deze wereld toe. Het koninkrijk van de hemel, waar wij ook zo voor bidden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Om die verborgenheden gaat het. Deuteronomium 29 zegt in vers 29, de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid. Dus God moet bepaalde dingen openbaren. Zo vinden wij in het Nieuwe Testament de verborgenheid omtrent wie de Heer Jezus Christus is. En als de Heer Jezus in Matthäus vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan zegt de een, u bent Elia, en de ander zegt, ja, u bent Jeremia, of een van de profeten. En dan vraagt de Heer Jezus, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus, kijk Petrus, dat had je niet uit het Oude Testament kunnen halen. Dit heeft mijn Vader in de hemel jou geopenbaard. Dit heb je niet van jezelf. Dit heb je door openbaring. De Vader heeft geopenbaard wie ik ben. En dat geldt voor ons allemaal. In de Efezebrief zegt Paulus dat hij bidt dat wij de geest van wijsheid in openbaring zullen hebben, omdat we hem recht zouden kennen. En aan Paulus is heel veel geopenbaard. Heel veel van die verborgenheden. Als het om de gemeente gaat, was helemaal niet bekend. Komt u niet in Daniël tegen. Komt u het hele Oude Testament niet tegen. Dat God een volk uit de heidenen zou gaan vergaderen. Voor zijn naam. En dat het een hemels volk zou zijn. Dat kom je in het Oude Testament niet tegen. Daar gaat het over Israël. Dan gaat het helemaal niet over ons. En zelfs de Heer Jezus was gekomen voor de verloren schapen van Israël. Maar we lezen bijvoorbeeld in Kolossen 1, vers 26, het geheimenis of de verborgenheid dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, wat thans geopenbaard is aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimnis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Zit waar eeuwenlang en geslachtenlang verborgen was gebleven bij God. Dat is toen pas geopenbaard. Dus je kunt niet zomaar zeggen, de gemeente die neemt de plek in van Israël. Want de gemeente is iets heel nieuws wat God pas geopenbaard heeft toen toen God Paulus heeft geroepen, en Paulus was daar de geschikte persoon voor. Omdat Paulus en een Romein was en een Jood. uit de Joden en ik kwam uit de Romeinen. Dus Paulus had eigenlijk twee soorten volken waar hij mee te maken had. En Paulus krijgt dat dus geopenbaard wie Christus is. Christus onder u. Het is een geweldige geheimenis, want wij zouden zelf zeggen, maar dan ga ik gauw weer verder met Daniel, wij zouden zelf zeggen, ja, de Heer Jezus is helemaal niet meer onder ons, niet? Hij zit immers in de hemel. En Paulus zegt, ja, dat is nou het goddelijk geheim. Dat Christus onder ons is, waar twee of drie samen zijn, daar wil hij zijn. Dat is een goddelijk geheim. Wat God heeft geopenbaard aan zijn kinderen en wat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven. Goed, Daniel gaat nu de inhoud van de droom eerst bekendmaken. Hij zegt, terwijl u, vers 29, ook koning op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat er hierna gebeuren zal. Dus de koning, hij zegt het stuk voor stuk, hij verklaart niet alleen de droom, hij zegt precies alsof God in die kamer aanwezig is geweest. Alsof God het allemaal gezien heeft, alsof Daniel het gezien heeft. Alsof God aan Daniel heeft gezegd, kijk Daniel, dit heb ik gezien. En dit heeft koning Nebukadnezar gezien. Niet alleen de droom, wat de koning vroeg, maar hij krijgt veel meer wat hij vroeg. Hij zegt, koning, u was bang. U had angst. U lag op uw bed. En u was aan het dromen. En u dacht, hoe gaat het, zal het verder gaan met het Rijk? Want uiteindelijk was Babel binnen de wereldgeschiedenis het derde Rijk. Het is goed om het even te zeggen. Want je kreeg eerst als wereldrijk het Egyptische Rijk. Toen kreeg je het Assyrische Rijk. En toen kreeg je het Rijk van Babel. En dan krijg je later al die rijken die hier genoemd worden. Dus dat rijk van die steen die straks loskomt, is niet het vijfde, maar het zevende rijk. Het Godsrijk. Met het getal zeven. Het volmaakte rijk dat bij God zal ontstaan en dat over de wereld zal heersen. Maar bij Daniel, die is hier in Babel, dus zit hij eigenlijk al in het derde rijk. En de geschiedenis die begint hier, daar hier, beginnen met Babel verder te vertellen. En, maar we kunnen begrijpen dat koning Nebukadnezar bang is geweest. En ja, wat zal er gebeuren als ik... En die angst was niet onterecht. We weten uit de wereldgeschiedenis dat er heel veel potentaten zijn geweest die van de een op de andere dag zijn omgebracht door legeraanvoerders of door hun zonen of door anderen. Het was niet zo veilig voor die heersers. Voor degenen die in Israël zijn geweest, die weten dat Herodes, koning Herodes de Grote, voor zichzelf een paleis heeft laten bouwen waar hij naartoe kon vluchten in Masada. En omdat hij het vijgenlijf kon redden als er een aanslag op hem werd gepleegd. De levens van de mensen, die waren niet zo zeker. Dus we kunnen wel begrijpen dat de koning angstig was. En zegt Daniel erbij, en God heeft u dat laten dromen, koning, omdat u de gedachten van uw hart zou kennen. Omdat u zou weten wat er in u leeft. Wat leefde er in Nebukadnezar? Nou, dat was een geweldige, trotse man. Iemand die dacht dat hij boven alle dingen stond, dat hij zelfs boven God stond. En hij dacht daardoor over de dingen die hij gezien had, over het einde van zijn leven. Hij dacht aan de dood. Hoe zit dat bij ons? Er zijn allemaal mensen die hier zitten en we zeggen, nou jaag de dood geen angst meer aan. Want alles is vooruit. Zijn ze allemaal, weten we het allemaal zeker, zijn we daarvan overtuigd. Ik kom in het pastorale werk nog wel eens mensen tegen hoor, die jaren naar een kerk zijn geweest of naar een gemeente. En dan komt het grote moment dat ze gaan sterven. Ja, ik werd gisteren nou trouwens nog door iemand opgebeld, zou eens met haar willen praten, want ze moet sterven. Ja, dat zijn toch, zijn ook niet eenvoudige dingen. Dus we kunnen ook wel een beetje begrijpen dat de koning dat allemaal moeilijk vond. En uiteindelijk dat geweldige grote beeld ziet, dat imponerend en dat vergoud is en glanzend is, dat het voor hem staat, en ziet dat dus oog voor hem staan, en dat hij dan uiteindelijk ziet dat er dan zo'n steen losraakt, en die vermaalt en verbrijzelt dat hele beeld, en dat wordt als kaf in de wind weggeblazen. Er blijft ook in totaliteit helemaal niks meer van over. Dat gebeurde er met al die wereldrijken. Dat moest Nebukadnezar weten. We komen nu bij de droom en bij de uitleg. Even dit, God had een persoonlijke boodschap voor Nebukadnezar. God vertelt hem dat hij de gedachten van zijn hart hem wil laten weten en wil laten kennen. En Nebukadnezar leefde op een keerpunt van de tijd. Mede door zijn toedoen was Nineveh gevallen en Assyrië ten onder gegaan. Het nieuwe Babylonische Rijk had hij gevestigd, vol pracht en praal en glorie, voor hemzelf. Hij had rijken verwoest ingenomen. Zou hetzelfde lot Babel nu ook getreffen? En lees in vers 31, uw koning keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan was uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Dus ze moeten even goed begrijpen dat koning Nebukadnezar schrik had toen hij dat beeld zag. Er was angst. Het was een beeld en het was schrikwekkend voor. Het was groot en indrukwekkend. Het imponeerde de koning, zoals de hele wereld geïmponeerd wordt, gefascineerd door de grootheid van de wereld. We weten uit de geschiedenis van Babel dat er enorme paleizen zijn gebouwd, dat Nebukadnezar standbeelden voor zichzelf heeft opgericht, dat een geweldige, hoogmoedige man was, dat Babel als onneembaar gold, met hele dikke muren, waarvan men dacht, dat kun je nooit doorheen komen, enzovoort. We zullen laten zien bij Belshazzar hoe het kwam, dat het allemaal wel gebeurde. Maar nu in die droom ziet hij dan dat daar aan dat beeld toch een eind komt. Het stond voor u, koning Nebukadnezar. Hij ziet het beeld niet ontstaan. Hij ziet wel het laatste koninkrijk ontstaan. Hij ziet dat er iets komt van de berg af dat tegen de voeten van het beeld komt. Maar dit beeld staat ineens levensgroot voor hem. Het is er ineens in zijn visioen. En het gaat dan om de hele wereldgeschiedenis. In hoofdstuk 7 is dat anders trouwens. Daar zien we diezelfde rijken uitgebeeld in dieren. In een leeuw, in een beer, in een panter. En in een schrikwekkend dier met ijzeren tanden vindt u dat uitgebeeld. We vinden het hier, dus die rijken, die wereldrijken, die komen uitgebeeld in metalen. Dat betekent hun uiterlijke glans en hun grootheid. De glans en de grootheid van deze wereld. Zoals de wereld ze ziet in hun macht en in hun praal. In hoofdstuk 7 vinden we die rijken zoals God ze ziet. Als een beest, als een dier. Dat is wel wat anders natuurlijk. In hun karakters, in hun innerlijke karakters, ten aanzien van het volk Israël. Al deze rijken hebben te maken, en al die wereldrijken trouwens, die worden in de Bijbel genoemd omdat ze op de een of andere manier een relatie hebben gehad met het volk van God, met Israël. Dat begon natuurlijk al met het Egyptische Rijk. Want daar werd Israël de slavernij. Toen kreeg het Assyrische Rijk, dat heeft de 10 stammen, die 10 noordelijke stammen, uit het land weggevoerd. Toen kreeg je Babel, dat heeft de 2 stammen van Israël uit het land weggevoerd. Toen kreeg je het Medo-Persische Rijk. Dat een, daar is Israël vrij, niet zo erg door vervolgd, laat ik het zo zeggen. Dat komt er wat dat betreft vrij goed vanaf. Maar dat heeft te maken met een Kores, de Pers, die Israël weer de 2 stammen weer terug liet keren. Dan krijg je het Griekse Rijk. Met Antiochus Epiphanes, die verschrikkelijk in Jeruzalem heeft uitgehouden, die de Joodse godsdienst heeft verboden, die een altaar in de tempel heeft opgericht en daar een varken op heeft geofferd, die een heel duidelijk beeld is van de antichrist. En die geschiedenis vinden we dan in de boeken van de Maccabeeën terug. Nou, dan krijgt het Romeinse Rijk daarin met de Heer Jezus geboren. Dus op de een of andere manier hebben al die rijken, die hebben iets te maken gehad, een persoonlijke relatie gekend met het volk Israël. Het beeld wat Nebuchadnezzar ziet is het beeld van een mens. Het is een beeld in de mens in al zijn grootheid, in al zijn glorie. 666. Zoals ze dat ook in het boek Openbaring eigenlijk weer tegenkomen. He? Dat beeld, dat ziet hij. En het beeld van de mens. Het is in totaliteit ook het beeld van de mens. Het is het beeld zoals de mens zichzelf graag ziet. Groot en schitterend, heersend over alles. Het is niet het beeld van de mens zoals God het ziet. Want God zegt dat het beeld van de mens het is als het gras. Het bloeit op en de wind gaat erover en het is er niet meer. Dus wij mensen hebben altijd, doordat de slang zo Eva heeft weten te verleiden. Wat was het innerlijk van de slang? Dat was een hoogmoed. Dat was een trots. Het gif van de slang waar we het over hebben. Dat is de trots, zijn hoogmoed om als God te willen zijn. En dat hebben we allemaal gekregen, op de een of andere manier allemaal binnengekregen. Er heeft één mens geleefd die zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is de Heer Jezus geweest. Nu gaan we naar het beeld zelf kijken. Het hoofdvers 32, het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en dijen van brons. Enfin, u heeft dat briefje, dat neemt u even voor u, dan ziet u het, uitgebeeld. Het hoofd van goud, en dat is het Babylonische Rijk. Het heeft geregeerd 606 voor Christus tot 536 voor Christus. En de eerste heerser was Nebuchadnezzar. Het tweede is het Medo-Persische Rijk. En het heeft geregeerd van 536 voor Christus tot 330 voor Christus. En de grote heerser van het rijk is Cyrus, grote of Kores geweest. In Daniel 7 wordt dat vergeleken met een beer. Zoals Babel met een leeuw wordt vergeleken. Trouwens, als je naar het oude Babel gaat, dan zie je dat je die leeuw ook elke keer in de bouwsels van Babel terugkeren. Zilver. En die borsten en die armen die waren dan van zilver. Darius de Mede veroverd Babel. Nu is Darius geen naam, hè, maar Darius is een titel. Die komen we vaker tegen. Zoals keizer ook een titel is, zoals Darius ook een titel. De geschiedenisboeken noemen de legervoerder van Kores, Gobrias, als degene die Babel innam en zich daarna voor enkele jaren op de troon zetten als vertegenwoordiger van Kores. De volgende schriften noemen hem gewoon Darius. Die heeft dan ook maar 2 jaar geregeerd in Babel. Hij was een mede, terwijl Kores of Cyrus een Pers was. Iemand uit Persië. De stad Babel werd niet verwoest, maar doordat de rivier de Eufraat werd drooggelegd, kon het leger het paleis binnenbrengen. In 538 voor Christus wordt dan Babel ingenomen. De koper, het Griekse Rijk van Alexander de Grote, die 300 voor Christus tot circa 100 voor Christus, daar wordt trouwens heel verschillend over gedacht. Alexander de Grote was een zoon van Filippus de Tweede. En Filippus de Tweede, zijn vader, die had de meeste Griekse stadstaten verenigd tot één grote Griekse staat. Maar die werd vermoord. En Alexander de Grote, zijn zoon, die heeft dat idee voortgezet. En die is dat rijk gaan uitbreiden naar het oosten toe, naar het Persische Rijk, dat al eeuwenlang de aartsvijand van de Grieken was. En zo is Alexander de Grote ook in Israël terechtgekomen. In Daniel 7, dan zien we hem als een panter. Dan krijgen we het Romeinse Rijk, daar wil ik straks wat uitgebreider op ingaan. Dat is een rijk dat is van ijzer. Denk er goed om dat dat vijfde rijk is, dat vierde rijk, dat is één rijk. Er staat niet, hoe staat het hier in de Bijbel? In de uitleg staat er. Na u zal een ander koninkrijk versneden, vers 40. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles, juist zoals het ijzer alles verplettert. Zo verbrijzelt en verplettert hij het koninkrijk alles. Dat u verder de voeten van en de tenen gedeeltelijk van leem en van pottenbakker gedeeltelijk van ijs gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Dat slaat dus nog allemaal op dat vierde rijk. Het vierde rijk bestaat dus uit de benen, uit de voeten en uit de tenen. Het wil alleen aangeven dat dat vierde rijk uit een aantal delen gaat bestaan. Wat ik u straks zal uitleggen. Maar het is het vierde rijk, het is één rijk. Het is van ijzer en later wordt daar leem aan toegevoegd als het om de voeten gaat. Is een reus op leme voeten. He, dus dat, en dat wordt ook later door Daniël wordt uitgelegd. Als u op uw briefje kijkt, dan ziet u dat dat van ijzer, dat er een onderbreking komt. Het rijk is ontstaan, hier op dit staat circa 100 voor Christus, maar daar wordt heel verschillend over gedacht. Omdat eerst het Romeinse Rijk bestond uit een aantal consuls. Pas later werd het een keizerrijk. Keizer Augustus, die in de tijd van de Heer Jezus keizer was, was de eerste keizer van het Rijk. En die daarom bijvoorbeeld de inwoners van dat Rijk tellen. Voor die tijd was het een republiek. Het werd bestuurd door een aantal consuls. En keizer Augustus heeft later daar de macht van gekregen en die was dan de eerste keizer. En sommigen zeggen, ja, dan moet je eigenlijk rekenen zo'n 30 jaar voor Christus. Anders zeggen 100 jaar, je moet al beginnen op het moment dat het een heel rijk geworden is. Daar wordt dus verschillend over nagedacht. En dat loopt uit op in hoofdstuk 7 op een verschrikkelijk dier met ijzeren tanden. Er is geen rijk wat zo verschrikkelijk is geweest zal zijn als dat laatste rijk wat er gekomen zal. En wat je dus op die voeten ziet. En waar dus ook de Heer Jezus voor moet komen. Omdat degene die in dat laatste, dat allerlaatste rijk leven, zo worden onderdrukt dat er geen leven voor hen meer op aarde mogelijk is. Dus dat is dan ook precies het moment dat de Heer van de hemel zal komen en een einde zal maken aan dat rijk. En dat laatste stukje, dat noemen wij, en is allemaal wel bekend, de grote verdrukking. Dat noemen we zo omdat de Heer Jezus dat noemt. De grote verdrukking over dit land en tegen deze stad en over dit volk. En geen vlees zou behouden worden als God op dat moment niet zou gaan ingrijpen. Dat laatste rijk. En daarom is het ook in hoofdstuk 7 van Daniël, zegt Daniël, dat dier is zo verschrikkelijk, maar ik heb u al gezegd, hoofdstuk 7 toont het ware karakter van al die rijken. En aan het eind van de wereldgeschiedenis komt Satan in zijn ware karakter tevoorschijn. Als een brullende leeuw, hij zoekt wie hij kan verslinden. Want hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dat zijn einde nadert. Dus dat wordt een verschrikkelijk rijk. En dan tenslotte krijg je dat rijk, moet ik even bij zeggen. Maar ik ga naar de koffie daarop door. Daar zit dus een onderbreking bij. Die je dus hier niet in Daniël terugvindt. Als je een messiaans beleidende Jood spreekt en je hebt het over Daniël, dat is wel leuk om dat te vertellen. Die lezen Daniël, een gewone Jood, zeg maar niet een Messias blijdende, die leest Daniël als één groot stuk door. Je ziet die tijd die er is, als je bij Daniël 9 komen we daar nog wel bij. Daniël 9 staat dat God zegt dat die 70 zevens, 70 jaar weken, zo noemen we dat, besloten heeft om het volk Israël te verzoenen met zich, om de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid aan het volk te geven, kortom om het helemaal voor het volk in orde te maken. En dan die 70 jaar die worden verdeeld in een aantal jaren en dan kom je op de 69ste jaarweek, dan blijft er 1 jaar over. Dat wordt in Daniël gezien alsof al die weken zich achter elkaar aansluiten. Hier wordt het één rijk geweest, alsof dat rijk voor de Joden op zich zou achter elkaar zou aansluiten. Dat is ook zo geweest bij het hoofd Babel. Toen is het hoofd, is er een nieuw rijk gekomen. Daarna krijg je het rijk van zilver, toen is er een nieuw rijk gekomen daarna. Dan zou je verwachten dat ook dat rijk van ijzer zou gaan tot op de eindtijd. Maar er vindt een onderbreking plaats, omdat Israël op zeker ogenblik, God kon deze profetie niet vervullen aan Israël, omdat Israël de koning die bij deze profetie hoort. En laat ik het nogmaals helder en duidelijk zeggen, er zal nooit een koninkrijk van God op aarde komen zonder koning. Als ze de koning verwerpen, kan het koninkrijk niet komen. Het koninkrijk en de koning zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Denkt u maar aan de geboorte van de Heer Jezus. Er wordt vooraf gezegd, hij zal over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. Dus je kunt nooit de koning loskoppelen van Israël. Dat wordt vandaag de dag veel gedaan. Er wordt gedaan alsof de Heer Jezus koning is over de gemeente. Maar u vindt nergens in de Bijbel dat Jezus koning is over de gemeente. Je kunt wel zeggen dat hij koning is over de hele aarde, maar dat hij in de hemel is. Hè, dat het, je kunt ook zeggen dat hij dat wij deel uitmaken van een geestelijke koninkrijk waarover hij heerst. Maar voor de gemeente geldt dat hij voor ons de Heer is. De allerhoogste Heer. God heeft hem, zegt Petrus op tweede Pinksterdag, en tot Messias en tot Heere gemaakt. Dat betekent veel meer als koning in Israël of koning over de aarde. Dat betekent dat God hem, de mens Jezus Christus, gesteld heeft over alle werken van zijn handen. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en God heeft hem gesteld boven elke naam, boven alles, elke macht, elke kracht en alles wat er in deze wereld doet. Hij is Heer, hij is de meester, hij is degene die daar allemaal over gaat, maar hij is niet onze koning. Hij zal straks wel de koning van Israël zijn, want hij werd als koning van Israël geboren. Wijzen uit het oosten zeggen, waar is de koning van de Joden die geboren is? Niet? Zeg niet, waar is de Nederlandse koning die geboren is? En waar is de koning van de Joden die geboren is? En de ster ging ervoor. Dus dat onderscheid, dat moeten we wel even maken. Nou, dan krijg je die geweldige onderbreking. Dan gaat Gods oog en het heil van God gaat naar de heidenen toe. Gaat hij zoals in Handelingen 15 staat, God gaat uit de heidenen een volk voor zijn naam vergaderen. En dat doen we dan de gemeente. Die neemt binnen dat heilsplan van God een hele aparte plaats in. En de onderbreking, dus dat het allemaal zo lang duurt. We zeggen, wat duurt het allemaal lang? Wanneer komt de Messias nou? Wat duurt het toch allemaal lang? Ze hebben eigenlijk niet in de gaten dat het zo lang duurt, omdat het heil naar de heidenen gegaan is. Ik wil straks met u verder gaan met het laatste, dat laatste dier. Dat even met u apart bespreken met de steen die losraakt van de berg. We gaan nu eerst koffie doen.